Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. 45, het eerste vers. In zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 130, vers 2, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. En wat er dan verder volgt, daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen verder in de Jozefsgeschiedenis, hoofdstuk 44, de versen 17 tot 34. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 130 vers 2 en we lezen Genesis 44 vanaf vers 17. God sprak al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Te lezen schriftgedeelte in het kader van de serie preken over Jozef, de tekst voor de prediking in deze dienst, waarin we ons mogen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dat zo de Heere wil volgende week in ons midden zal staan aangericht. Genesis 44, vanaf vers 17, schriftlezing en tekst dus allebei. We hebben gezien hoe de broers van Jozef, nadat de beker in de zak van Benjamin gevonden is, terug worden gebracht naar het paleis van Jozef. Juda heeft daar inmiddels gezegd, wij zullen uw slaven zijn. En dan komt de reactie van Jozef in vers 17. Maar hij, dat is Jozef, zeide, het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide, och mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren, en laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. Mijn heer vraagde zijn knechten, zeggende, hebt gij een vader of broeder? Zo zeiden wij tot mijn heer, wij hebben een oude vader en een jongeling des ouderdoms, de kleinste, wiens broeder dood is. En hij is alleen van zijn moeder overgebleven, en zijn vader heeft hem lief. Toen zeidet gij tot uw knechten, brengt hem af tot mij, dat ik mijn oog op hem sla. En wij zeiden tot mijn heer, die jongeling zal zijn vader niet kunnen verlaten. Indien hij zijn vader verlaat, zo zal hij sterven. Toen zeidet gij tot uw knechten, indien uw kleinste broeder met u niet afkomt, zo zult ge mijn aangezicht niet meer zien. En het is geschied als wij tot uw knecht, mijn vader, opgetrokken zijn en wij hem de woorden mijns heren verhaald hebben en dat onze vader gezegd heeft, keert weder, koopt ons een weinig spijze, zo hebben wij gezegd, we zullen niet mogen aftrekken indien onze kleinste broeder bij ons is. Zo zullen wij aftrekken, want we zullen het aangezicht van die man niet mogen zien, zo deze onze kleinste broeder niet bij ons is. Toen zeide uw knecht mijn vader tot ons, gij lieden weet dat mijn huisvrouw er mij 2 gebaard heeft. En de een is van mij uitgegaan en ik heb gezegd, voorwaar, Hij is gewisselijk verscheurd geworden en ik heb hem niet gezien tot nu toe. Indien ge nu deze ook van mijn aangezicht wegneemt en hem een verderf ontmoette, zo zoudt ge mijn grauwe haren met jammer ten grave doen nederdalen. Nu dan, als ik tot uw knecht mijn vader kom en de jongeling is niet bij ons, alzo zijn ziel aan de ziel van deze gebonden is, zo zal het geschieden als hij ziet dat de jongeling er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen de grauwe haren van uw knecht onze vader met droefenis ten grave doen nederdalen. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende, zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie, welke mijn vader overkomen zou. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg werd deze week onze zuster A. Malenstein uit de havenkamer 238 voor onderzoek opgenomen. In Molendaal moet in de komende week aan een hernia geopereerd worden zuster Tini Heijnen van de school Ekster 118. Jelle Koelewijn van de Nieuwe Schans 118 kwam weer thuis en ook zuster Koelewijn Poort van de Jan Steenstraat 24... bij wie het onderzoek nog niets heeft opgeleverd. We mogen samen danken voor de geboorte van een zoon in het gezin van Marcel en Evelien de Graaf van Anrooiplein 1. Terwijl we de Heer ook mogen danken voor het feit dat broeder en zuster J. Hopman van de groep van de Aak 39 40 jaar getrouwd zijn. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Heren, op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, die voor ons voorbereidingszondag is, en die in de vroege kerk al de zondag was waarop de kerk bepaald werd bij de wederkomst des Heren om te oordelen de levenden en de doden, brengt u ons samen in uw huis. Ook in het kerkelijke jaar 96-97 is nog niet de dag van uw wederkomst aangebroken. Uw bruid moet nog wachten. Wat meer is, de hemelse bruidegom wacht nog. Omdat het getal van zijn uitverkorenen nog niet vol is. En zijn bruid nog niet geheel en al gereed en bereid is om hem te ontvangen en hem te ontmoeten. Maar dat betekent toch ook, heren, dat de tijd van uw langmoedigheid nog voortduurt. En terwijl er in het afgelopen jaar een voor ons ongekend hoog aantal gemeenteleden door de dood werd weggenomen, spaart u ons in uw langmoedigheid, in uw geduld, tot op dit ogenblik toe. Wat mogen wij daarin zien, heren, dat u geen lust hebt in onze ondergang. Dat u ons leven op het oog hebt. Maar wat mogen we daarin ook vanmorgen horen, de klemmende oproep, bekeert u, want waarom zou het gesterven? U zet ons vanmorgen als het ware in deze voorbereidingsdienst voor de rechterstoel. Het gedeelte van de schrift dat voor ons open ligt, leidt ons daarheen. Deze zondag bepaalt ons daarbij. En in de voorbereiding gaat het daar toch ook om. U zegt, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Als we dan naar onszelf kijken, heren, wie we ook zijn, dan kunnen we ziende op onszelf niet anders zeggen dan wat we gezongen hebben, zo gij, heren, de ongerechtigheden gadeslaat. Heren, wie zal bestaan? We vragen van u, wilt u geven dat we dat vanmorgen voor het eerst of opnieuw diep en indringend mogen verstaan dat wij mensen onderweg zijn naar de ontmoeting met een rechter voor wie we in onszelf nooit zullen kunnen bestaan. En laat uw woord in dat opzicht ontdekkend mogen zijn, Heere, opdat aan het einde van deze dienst de schuldbelijdenis een oprechte mag zijn. En we niet langer om ons heen kijken, maar onszelf zien als staande voor uw heilige ogen met de boeken die geopend zijn. Maar laat dan ook in deze dienst, Heere, de vrucht van uw langmoedigheid zijn dat we hier de Heere Jezus mogen ontmoeten als de grote borg, die alles te zeggen heeft waar een mens alleen maar zwijgen kan, omdat hij met zijn eigen werk komt en met zijn verdiensten, omdat hij de betalende borg van Sion is, in wie er volkomen verzoening is voor wie met zonden en ellenden tot hem zich ter genezing leerde wenden. En laat deze dienst van voorbereiding op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar, nu we worden opgeroepen ons voor te bereiden, u te ontmoeten aan uw tafel en voor de rechterstoel, ons mogen dringen om voor het eerst of hoe langer hoe meer in die Heere Jezus Christus ons heil te vinden, onze zaligheid te zoeken, om tot onze verwondering te ontdekken dat hij een barmhartige hoge priester is, die ook vandaag nog leeft om voor een schuldig volk te pleiten, achter wie een zondaar schuilen mag, om het dan uit de mond van u te horen: om zijnentwil ben ik genadig. Heren, we hebben het een en het ander zo nodig. Er is zoveel in het midden van de gemeente dat de toets van uw wet niet kan doorstaan. Er is zoveel in het midden van de gemeente waarvan we moeten zeggen: Heren, als u vanmorgen met ons in het gericht zou gaan, en u zou in aanmerking nemen al die dingen die wij gewoon vinden en die wij goed praten en waarvoor wij ons verontschuldigen, o God, de vlammen van uw gericht zouden eruit slaan. En wie van ons zou vrij uitgaan? Want wij zijn niet zoals we moeten zijn voor u. Ook degenen die u kennen in ons midden in zoveel opzichten niet. We kunnen alleen maar met Daniel ons hoofd buigen en zeggen: Heren, wij hebben gezondigd. Wij en onze vorsten en onze vaderen, waarop we ons zo graag beroepen om daarmee onze rechtzinnigheid en onze trouw aan te tonen. Wij zijn niet geweest die we moesten zijn. Ga niet in het gericht met ons. Zou u vanmorgen zo met kracht door uw heilige geest in ons midden willen werken, dat we onszelf gaan zien staande voor u, en dat we dan ook die borg mogen zien staande voor ons. Heere, zou u dat willen doen tot glorie van uw naam? Zou u dat willen doen met het oog op de zaligheid van onze zielen? Zou u dat willen doen met het oog op onze jonge mensen, die zo vaak van ons als ouderen de indruk moeten krijgen: ach, het valt allemaal wel mee en je kunt rustig je gang gaan en tenslotte komt het toch nog wel goed. Heere, zou u bekerend willen werken? Wilt u uw dienstknechten voor vanmorgen gebruiken als een instrument in uw hand? zijn stem sterken en zijn geest leiden. Geef hem dat de schriften open mogen gaan. En dat we zo bediend worden uit de volheid van u. Opdat we mogen worden wat we naar onze roeping hebben te zijn, uw volk en de schapen uwer weide. Uw lof bedoelen en uw eer verkondigen. Heere, ontferm u over ons. Op deze voorbereidingszondag aan het einde van het kerkelijke jaar. Ik wil een bijzondere zegen schenken aan dat deel van de gemeente dat niet naar uw huis kan gaan. Aan huis gebonden, chronisch ziek. Een zware weg, de gevolgen van de ouderdom, of waarom dan ook. Wilt u omzien naar hen die in de verpleeghuizen worden verzorgd, die buiten de gemeenschap staan, voor wie de schemering van de levensavond zo ver gevallen is, dat ze soms amper aan nog te bereiken zijn. We bidden u voor hen die vrijwillig en moedwillig hun plaats leeg laten. En daarmee laten zien dat ze zorgeloos onderweg zijn naar die dag waarop alleen wie lampen brandende zijn zullen binnengaan in de feestzalen van de bruiloft van het Lam. Wij bidden u voor hen die rouw dragen, voor hen die een kruis hebben mee te torsen, voor onze zieken, voor onze hoogbejaarde zuster Malenstein. We smeken van u, Heere, of u zelf wilt spreken tot haar hart. U die het binnenste kent van het leven van deze in veel opzichten zo eenzame zuster, die zo'n moeilijke levensweg is gegaan. We bidden u of u Tini Heinen wilt zegenen als ze de komende week geopereerd zal worden. Wilt geven dat ze daarin ook iets mag ervaren van een tot stilstand gezet worden, tot bezinning gebracht, opdat ze gezegend mag worden in deze weg. We danken er u voor dat Jelle alweer naar huis mocht en we bidden van uw zegen de behandeling tot zijn genezing. We danken u voor zuster Koelewijn Poort, ook voor het feit dat de berichten tot hiertoe positief zijn. Maar wilt u kon het zijn geven dat ook ontdekt mag worden wat er nou wel aan de hand is. En of u haar verloren gegaane krachten wilt teruggeven. En in dat alles haar weg doet gaan in stilheid en in vertrouwen. We komen u samen danken, heren. Voor Marcel en Evelien die opnieuw vader en moeder mochten worden. Die u opnieuw al de vreugde gaf. U maakte alles goed, heren. Geprezen zij uw naam voor dat wonder. Zegen ze, opdat ze hun gezin mogen voorgaan in een wandel in de vrezen van uw naam. We danken u voor broeder en zuster Hopman, die met hun kinderen en kleinkinderen 40 jaar huwelijkszegen mochten gedenken. 40 jaren die u overziet, waar u alles van weet. Ook dat de weg wel eens door de woestijn was, maar waarin u spaarde en droeg, uw zegen niet onthield en vooral uzelf bekend wilde maken als het allerhoogst en eeuwig goed. We danken u voor die weldaad, heren, en we bevelen ze met die hen lief zijn ook voor de toekomst in uw hoede en in uw genade hartelijk aan. Zo leggen we alles aan u voor, heel uw kerk in deze wereld, heel de gemeente. Laat uw koninkrijk komen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Offerande vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 25, de versen 5, 9 en 10. 25, 5, 9 en 10. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. En wat er verder volgt, 133, vers 3, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebt u toen we samen de schriftlezing beluisterden iets geproefd van de geweldige schoonheid van dit stukje van de Godsopenbaring? Hebben u iets gezien van dat machtige schilderij dat een mens die van de Heilige Geest het penseel mag hanteren heeft getekend in die indrukwekkende beelden waarin je Jozef ziet, al is het enigszins terzijde dit keer. De broers, Benjamin, maar vooral Juda. Juda, de borg. Heb u ook iets gehoord en geproefd van de literaire schoonheid? In de manier waarop Juda, die rauwe schaapherder, die jarenlang zijn omgang heeft gevonden in het pure heidendom, waar de zonde de sfeer was waarin men leefde, gedreven door de Heilige Geest, de geschiedenis van Jozef heeft beschreven met een tong die is als een pen van een die vaardig schrijft. Het gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, gemeente, is een van de hoogtepunten genoemd uit de Jozefs geschiedenis. We zijn nu ook vlakbij de doorbraak. De ontknoping waarin duidelijk wordt wat God met dat alles bedoelde. En dat gedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, dat is tegelijkertijd daarom zo knap, gemeente. Dat je in het pleidooi van Juda, als in een notendop de hele geschiedenis van Jozef samengevat vindt. Zoals we die tot nu toe vanaf begin juli beluisterd hebben. In onze tekst wordt zichtbaar het herscheppende werk van de Heilige Geest. Dat wat door de zonde verwoest is en gekleurd met het felle zwart en het diepe rood van de ongerechtigheid. Dat wat door de zonde verwoest is, zodat je door de rafels en de scheuren heen de verschrikking van haat en vijandschap proeft. Dat wat door de zonde tot disharmonie is geworden, zodat je keer op keer iets beluisterde van de beat, van die harde hartslag van het onwedergeboren hart. Waarvan de muziek is afgestemd in de hel. Dat blijkt hier door het herscheppende werk van de Heilige Geest nieuw te kunnen worden. Nieuwe schepping in nieuwe verhoudingen. Dat is de boodschap van onze tekst. En daarom is het schitterende stof voor de voorbereiding. En hoeven we ons niet in bochten te wringen om of de serie maar even te onderbreken. Of te vergeten dat we volgende week avondmaalsbediening in ons midden hebben. Voorbereidingsstof. Die in ieder van ons, of u nou avondmaal viert of niet, of u belijdend lid bent of niet, voor deze vraag stelt. Staande voor de rechter. Voor wiens aangezicht ik u immers vanmorgen dagen moet, is er dit werk van God in uw, in jouw leven? We luisteren samen verder, gemeente, naar de geschiedenis van Jozef en we zien vanmorgen in onze tekst Juda in de bres voor Benjamin. Drie gedachten, een zwijgende Benjamin, een sprekende Juda. Een broederlijke liefde. Juda in de bres voor Benjamin. Een zwijgende Benjamin. Een sprekende Juda. Een broederlijke liefde. Het is, en dat hebt u al wel begrepen, gemeente, uit deze inleiding, een heel aangrijpend moment in de geschiedenis van Jozef dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Op dit moment vindt eigenlijk de doorbraak plaats die onmiddellijk in aansluiting aan onze tekst zal doen lezen in het volgende hoofdstuk. En u begrijpt, dat hopen we rondom de avondmaalsviering samen te lezen, dat Jozef zich niet langer bedwingen kan en zich aan zijn broeders bekend maakt. Ik ben Jozef. De voorgeschiedenis, zoals Juda die heel in het kort samenvat in zijn pleidooi dat hij in onze tekst hoort, die kennen we inmiddels. Jozef die in een hele diepe weg onderkoning is geworden in Egypte en die door Gods voorzienig bestel met wijsheid is versierd en van middelen is voorzien om schuren te bouwen die boordevol zijn met goudgeel graan dat voldoende is om in dure tijd en hongersnood het volk te onderhouden. En wat Gods bedoeling is, dat hebben we ook al geregeld wat geproefd. Al zal het in het volgende hoofdstuk pas met grote nadruk worden gezegd dat het Gods bedoeling met dit alles is geweest om dat volk van God in leven te behouden. En in de volheid destijds de Zoon van God, de beloofde aan Abraham, de verwachte door Jacob, gesproten uit het geslacht van Juda, het brood des levens uit Egyptes graanschuren te roepen, opdat er leven en zaligheid zou zijn voor een volk dat zonder hem in eeuwige honger en kommer zou moeten sterven. En tegelijkertijd hebben we gezien hoe aan de andere kant de broers bij Jozef terecht zijn gekomen, gedreven door het zwaard van de honger en gelokt door de berichten die vanuit Egypte kwamen van koren in overvloed. We hebben gezien dat de eerste ontmoeting niet is meegevallen omdat ze hard behandeld werden en wel voedsel in hun zakken kregen, maar Simeon hadden moeten achterlaten als gijzelaar en de boodschap hadden meegekregen. De volgende keer breng je je jongste broer Benjamin mee en anders hoef je hier niet weer te komen. En om een lang verhaal kort te maken, we hebben ook gezien dat vader Jacob het tenslotte toch goed is gaan vinden dat Benjamin meeging. De honger die dreef hem ertoe en die werd hoe langer hoe zwaarder. En vooral was het Juda die door zich borg te stellen voor zijn jongste broer de vader over de streep had gehaald. En zo zijn ze die tweede reis begonnen en ze hebben een vriendelijke ontvangst dit keer meegemaakt. Dat hadden ze niet verwacht na die vorige keer. Het was allemaal bijzonder meegevallen, meer dan dat zelfs, totdat ze op de terugweg worden ingehaald door de huismeester van Jozef, die hen beschuldigt van de diefstal van de beker van Jozef, dat heel persoonlijke gebruiksvoorwerp, en die beker tenslotte vindt in de zak van Benjamin, uitgerekend Benjamin, waar hij hem overigens zelf ingestopt had. En die daarom Benjamin arresteert en aan het hoofd van de stoet van gevangene zonen van Jacob terugkeert voor het aangezicht van Jozef. En zo ontmoeten we ze aan het begin van onze tekstgemeente. De stamvaders van de 12 geslachten der kinderen Israëls als een gearresteerde dievenbende. Een stelletje brutale rakkers die beschuldigd worden van een dergelijke diefstal dat je zegt zelfs de normen van het burgerlijke fatsoen worden aan alle kanten overtreden. Terwijl de mannen niet begrijpen waarom dit gebeurd is, is er één ding voor hen heel erg duidelijk geworden. En we hebben dat Juda de vorige keer horen zeggen tegen Jozef die inmiddels nog niet kent. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Dat woord, gemeente, dat op zichzelf een preek waard zou zijn. Dat woord dat op deze voorbereiding zondag zegt, mensen, als er nou één dwaasheid is, dan is het de dwaasheid van een mens die zijn zonde probeert te verstoppen. God vindt ze. hopelijk vroeg, zodat je nog tot bekering kunt komen. En anders te laat, als je voor zijn rechterstoel staat waar de boeken opengaan en geen misdaad ongewroken blijft. Maar dat is het begin van onze tekstgemeente. De zonen van Jacob staande voor de rechter. En die rechter die blijkt heel billig te zijn. En op het aanbod van Juda dat ze dan maar allemaal slaven zullen worden. Zegt nee hoor. De man in wiens hand de beker gevonden is. Die zal mijn slaaf zijn. En de rest mag in vrede aftrekken naar de oude vader. En wij die de geschiedenis kennen begrijpen inmiddels wel dat dit een laatste beproeving van de broeders door Jozef is. Wat zullen ze nou doen? Zullen ze nou elkaar aankijken en dan tegen elkaar zeggen, onze vader heeft er meer aan dat er 10 van de 11 in elk geval nog weer thuiskomen dan dat er geen eentje thuiskomt? En zullen ze dan tegen Benjamin zeggen, het spijt me voor jou, jongen. Maar we gaan toch maar weer naar huis, veel sterkte in je slavernij. Of zal op dit ogenblik definitief blijken dat die mannen veranderd zijn, zeg maar bekeerd. Nu gaat het erop of eronder, gemeente. Want als de mannen nou teruggaan, dan gaan ze terug naar dat hongerland. En dan zullen ze tenslotte in dat hongerland omkomen. En dan zal er voor hen geen toekomst zijn. Omdat ze de behouder van het leven zijn misgelopen. En in die situatie, gemeente, worden we dan allereerst bepaald bij Benjamin. Daar staat hij voor zijn rechter. Nog een jonge man, hij zal ongeveer 29 jaar zijn geweest, want op grond van allerlei gegevens kun je uitrekenen dat hij een jaar of 7 was toen Jozef vermist werd. Maar die is altijd bij huis geweest en altijd in de buurt van vader, want vader die wou hem kunnen zien. Juda die zegt dat in zijn pleidooi, vader zou sterven als hij die jongen niet zag. Die jongen, dat was zijn leven, dat was zijn oogappel, dat was de enige vreugde die er was overgebleven, te midden van alle droefenis en van alle rouw. En u begrijpt wel, als een vader vanaf je 7e jaar angst heeft om die jongen te verliezen, dan houdt die vader die jongen voortdurend bij zich. En dan probeert die vader die jongen voortdurend tegen van alles te beschermen, dan heb je een heel beschermd leventje. Alles wat maar dreigen kan, dat wordt door vader uit de buurt gehouden of door vader opgevangen. Die Benjamin, dat is, nou ja, zeg dat dan maar, dat is eigenlijk een heel verwermd kindje, een heel beschermd opgegroeide jongen. Niks gewend. Misschien heeft hij het wel een avontuur gevonden toen zijn vader het eindelijk goed vond dat hij met zijn broers meeging naar Egypte, want zo'n reis had hij nog nooit gemaakt. Hij wilde wel. En nou loopt het zo af. Maar naar hem komt dat woord van die man daar op de troon toe. Slaaf. En als in een flits moeder door Benjamin zijn heen gegaan, wat dat betekent? Dat betekent dat hij nooit meer terug kan naar zijn vader. Dat betekent dat hij niet langer als kind in huis bij vader kan leven. Dat betekent dat hij er nou voorgoed buiten staat, omdat hij slaaf wordt. Dat betekent zijn vrijheid kwijt. Niet langer de zoon van de vrije herdersvorst, die in de omgeving van zijn vader door het vrije veld zwermt en de roofvogels ziet en de machtige natuur mag aanschouwen. Maar geketend aan een slavendrijver die zegt, dit moet je doen en als je die doet, dan krijg je klappen. Harde meester. Een uitzichtloze situatie. En Wat zal Benjamin nou zeggen? Benjamin zegt niks. En wat zegt u? Verweert u zich helemaal niet? Benjamin, die kan toch wel wat zeggen? Die kan toch zeggen, meneer de onderkoning, ik heb het gezien, die beker kwam uit mijn zak, maar ik heb hem er niet in gestopt. En u bent er toch eigenlijk zelf getuige van geweest dat ik het niet kon doen, want ik zat vlak bij u. En ik heb van u zoveel te eten gekregen, dat ik zo van de tafel af in bed ben gerold en dat ik in slaap ben gevallen. En toen we de volgende morgen vertrekken zouden, toen waren de zakken al gevuld, we hoefden ze alleen maar op de ezels te laden. En we zijn weggereden, de huismeester was er zelf bij. Ik heb bewijs genoeg dat ik het niet gedaan heb. En als er eentje van die elf is die het gevoel kan hebben dat hij onschuldig is, terwijl hij daar voor die onderkoning staat, dan is het Benjamin wel, want hij heeft part nog deel aan wat die anderen hebben uitgestukt met Jozef 22 jaar geleden. Benjamin is de eerste die met zijn oren staat te klapperen als hij straks ontdekt wat er precies gebeurd is toen Jozef verdween. En die andere mannen die kunnen zeggen, God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. En het is duidelijk, dan denken ze aan wat ze Jozef hebben aangedaan. En het verdriet dat ze hun oude vader nu al 22 jaar bezorgd hebben. Maar hij niet. En Benjamin die zou zich kunnen verschuilen achter zijn broers en kunnen zeggen, meneer de onderkoning, die broers van me, het is een stelletje rabouwen hoor, maar mijn vader heeft mij anders opgevoed. En Benjamin die zou een beschuldigende vinger uit kunnen steken naar zijn vader en kunnen zeggen, vader Jacob is uiteindelijk de oorzaak van de ellende in ons gezin, omdat hij begonnen is met de kinderen van Rachel voor te trekken. En een vader en een moeder die dat doen, het ene kind boven het andere verheffen, die veroorzaken narigheid. En hij had dat verder terug kunnen verwijzen en kunnen zeggen, het zit al in de familie, mijn grootvader Laban. Die zo gemeen was om zijn oudste dochter Lea onder te schuiven op het moment dat mijn vader dacht met Rachel van wie die hield te kunnen trouwen. En mijn grootvader Isaac, die niet in gehoorzaamheid aan mijn vader de zegen wilde geven, maar gauw wilde proberen om die aan Esau kwijt te raken. Benjamin zegt niks, gemeente. Hij zwijgt. Wat zeggen wij dan? Wie zwijgt, stemt toe. Nou, dat is het eerste wat de Heilige Geest ons zo heel nadrukkelijk laat zien in deze prachtige geschiedenis. Die Benjamin die, zo stel ik mij voor, daar lijkbleek heeft gestaan. En die niks zegt. En als ik nu vanmorgen voor het eerst de lijnen mag doortrekken, gemeente, naar de voorbereiding voor het avondmaal. Dan mag ik vanmorgen zeggen, broeders en zusters, jonge mensen. Dat is het nou wat ons formulier bedoelt als het zegt dat wij ons ten eerste zullen verootmoedigen. Dat is een van die woorden waarvan ik wel eens denk, wij horen ze aan en wij weten niet meer wat ze betekenen. Nou, vanmorgen kan ik het vanuit deze geschiedenis zo duidelijk zeggen dat een kind in de kerk het kan onthouden. Als je in het vervolg het woord verootmoediging hoort, dan weet je, dat betekent ik zwijg. Het is duidelijk hier wat het vonnis is, gemeente. Een mens die gezondigd heeft, zegt Jozef, die kan niet langer kind in huis zijn. Die hoort niet meer onder de hoede van de vader. Die mag niet meer delen met de kinderen en met de kinderen aan tafel zitten. Want wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de lieve Heere Jezus heeft het zo heel nadrukkelijk gezegd. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En wie de zoon vrijgemaakt heeft, die zal waarlijk vrij zijn. De rest is slaaf en staat er buiten. Die wordt opgesloten in het verblijf van de slaven. Die wordt opgejaagd door de zweep van de slavendrijver. Die gaat tenslotte onder in de nacht van de eeuwige duisternis. En de beklaagde zwijgt, gemeente. Onderweg naar de rechter heeft hij misschien nog gerepeteerd. En ik hoor als het ware de verloren zoon in de gelijkenis voor zichzelf heen mompelen. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. Ik ben niet meer waard een plek in het vaderhuis te ontvangen. En ik hoor hem in zijn hart belijdenis doen. Ik herken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Omdat u weet, op 1000 vragen heb ik niet 1 antwoord. Wanneer wij geroepen worden, gemeente, onszelf te verootmoedigen als een eerste stuk voor de voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal, dan is dat verootmoediging dat wij gaan zwijgen. Doen we dat? Het zal heel duidelijk zijn, gemeente, dat we dat van nature niet doen. Van nature menen wij rechten te hebben, van nature menen we vrij te zijn, van nature leven we in de zonde. En daarmee bedoel ik niet dat we uitspatten op alle mogelijke manieren. Dat is misschien een heel net leven, misschien wel een heel godsdienstig leven, ook een fatsoenlijk leven. Maar een leven zonder God, niet als kind in huis. En van nature proberen wij de zonde te verbergen, zoals de jongens van Jacob dat jarenlang hebben gedaan. En we houden onszelf overeind met alle mogelijke verontschuldigingen en met alle mogelijke verweer. En als de Heer komt met zijn ontdekkende licht, dan spartelen we vaak net zo hard als een vis aan de haak die niet in de gaten heeft dat hij daardoor alleen maar steeds vaster komt te zitten en zichzelf steeds meer gaat pijnigen. Dan hebben wij zoveel verontschuldigingen, daar is Adam al mee begonnen, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Nou, misschien zitten ze hier in de kerk ook wel, die zeggen, daar ligt voor mij de ellende. De vrouw die gij mij gegeven hebt, de man die gij mij gegeven hebt. En eigenlijk geef je dan God de schuld. En dan is er een andere die zegt, ja, ik wist dat eigenlijk wel, maar mijn vrienden, en die wou ik toch niet kwijtraken. En mijn familie. En mijn ouders, je moest dus weten, dominee, wat mijn vader in ons gezin betekend heeft. Die schade, die raak ik nooit meer kwijt. En mijn grootouders. En laat ik er heel nadrukkelijk bij zeggen, gemeente. Soms is dat inderdaad de verklaring voor het feit dat iemand leeft zoals hij leeft. En soms maakt dat de dingen begrijpelijk. En als je de dingen begrijpt, dan sta je er anders tegenover. Want dat is waar. Mensen kunnen zoveel teweeg brengen in het leven van een ander. Mensen kunnen zoveel kapot maken in het leven van een ander. Maar als je voor God komt te staan, lieve mensen, dan blijkt er voor geen ene zonde in je leven nog enig excuus over te zijn. Als je voor God komt te staan, dan kun je niet meer zeggen, die vader die ik van u kreeg, en die moeder die ik had, en die grootouders, en die man die in mijn leven kwam, en die vrouw en die vrienden. Als wij echt voor God als rechter komen te staan en het is de laatste zondag van het kerkelijke jaar, dat zegt daar loopt ons aller leven op uit. Dan valt er nog maar één ding te zeggen, gemeente, als we al wat zeggen. Ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Nou, dat wordt nou bedoeld als het avondmaalsformulier zegt dat wij onszelf zullen verootmoedigen. Dan kun je niet meer verder op je weg en dan heb je geen verontschuldigingen meer en dan heb je geen zelfverdediging meer en dan heb je geen verweer meer. Dan is er niks meer wat je kunt goed praten, zelfs niet als je je beroept op vader Adam en zegt, ja, maar een mens is nou één keer een zondaar. Wanneer wij oog in oog met de Heere komen te staan, gemeente, en dat is toch de bedoeling van het avondmaal, dan zwijgen we. Zwijgen. Op 1000 vragen, niet één antwoord. En als u dus vraagt wat de bedoeling is van deze week, gemeente, dan is het de bedoeling dat wij tot zwijgen worden gebracht. Als God zijn vragen stelt en als God zijn requisitoor over ons leven houdt. En dat geldt voor ons allemaal. Een iegelijk, zegt het avondmaalsformulier. Je kan dus niet zeggen, ik ben door genade een kind van God en dat hoeft dus niet meer, want het ligt allemaal al vlak. Opnieuw. Want vanaf zijn rechterstoel vraagt de Heere, heeft de beklaagde wat te zeggen? En dan kun je alleen maar zeggen, Heer, ik had van alles willen zeggen. En ik wou iedereen de schuld geven en vooral u de schuld geven. En is het me allemaal uit de handen geslagen, diep o God in het stof gebogen, schuldig voor uw hooggericht vloeien tranen uit mijn ogen. Dan zou het best eens kunnen zijn, gemeente, dat iemand van de week tegen je zegt, waar ben je toch stil deze week? En je zegt, weet je wat verootmoediging is? Verootmoediging is dat een mens voor God komt. En dat een mens dan zwijgen gaat. Omdat God me ziet zoals ik ben. Omdat God mijn ongerechtigheid gevonden heeft. En wat zal ik dan nog spreken? Nou is dat gelukkig niet het laatste, gemeente. Want als dat het laatste zou zijn geweest, dan zou het doek hier gevallen zijn. En zou Benjamin niet langer kind in huis zijn geworden, maar als slaaf er buiten hebben gestaan. En dan had hij niet gehoord bij de 12 geslachten der kinderen Israëls, waaruit de 12.000 verzegeld worden, die een plaats ontvangen in het nieuwe Jeruzalem, het vaderhuis dat boven is. De geschiedenis gaat verder. Toen deed Benjamin zijn mond toch open, zegt iemand, nee. Toen naderde Juda. Dat is het eerste wat dan opvalt, gemeente. Het komt van een andere kant af. Vanuit de beklaagde bank valt er niks meer te verwachten en komt er niks meer dat de moeite van het beluisteren waard is. Juda. Ziet u het wel met die paar penseelstreken van de Heilige Geest? Hij treedt naar voren. Nou staat hij voor Benjamin. En op het moment dat de rechter zegt, slaaf, wijst hij in feite Juda al aan. En dan begint Juda daar met dat ontroerende pleidooi, gemeente, niet eens zozeer voor Benjamin als wel voor Jacob, de oude vader. op een indringende manier en met een diepe bewogenheid. Jozef die hoort het en Jozef die begrijpt nou voor het eerst wat er 22 jaar geleden gebeurde toen de jongens thuis kwamen en Jozef was er niet. Hoe zijn vader geschreeuwd had. Verscheurd, verscheurd. En dat zijn vader na 22 jaar daar nog altijd pijn van voelde in zijn hart en de droefenis in zijn ziel. Maar Jozef die op dat moment al tot het diepste van zijn ziel ontroerd moet zijn geweest, die hoort ook met wat een teerheid Juda over die oude spreekt. Die oude vader. En die hoort van de zorg van deze broer voor Benjamin om Jacobs wil. En zijn geen woorden alleen gemeente, goedkope praatjes van iemand die een vlotte babbel heeft en die daarmee probeert een ander te overtuigen. Juda heeft er zichzelf voor over. Dat had hij zijn vader beloofd. Nu maakt hij het waar. Ze zegt, neem mij maar in zijn plaats als slaaf. Daar moet u ook even over denken, gemeente. Dat is wat geweest voor Juda. Deze man die zo op zijn vrijheid gesteld was. Deze man die door het open veld had gezworven zijn leven lang. Deze man die zich bij de heidenen had gevoegd. Omdat hij kennelijk de sfeer van het vaderhuis te benauwd voelde. Deze man die zich uitgeleefd had naar de lusten van zijn hart. Die nu zegt, neem mij maar als slaaf. Dat betekent zijn vrijheid kwijt. Dat betekent dat hij niet terug kan naar het beloofde land waar twee kleine kinderen op hem wachten die hij bij zijn schoondochter Tamar verwekt heeft. Hij moet geweten hebben wat het hem kostte toen hij zei, neem mij in zijn plaats als slaaf. Moet ik nou de lijnen ook nog doortrekken, gemeente? De beelden die verwisselen, u ziet hier in Juda het type van Christus. Nee, daarmee zeg ik het niet duidelijk genoeg, gemeente. U ziet op dit ogenblik de Heere Jezus Christus zoals hij oplicht in zijn stamvader Juda uit wie hij geboren zal worden. U ziet hier de leeuw die voor zijn volk vecht. Maar die dat doet door zich als een lam ter slachting te geven. De grote Zoon van God, die in de eeuwigheid beloofd heeft, Vader, ik zal borg zijn. En die het in de tijd waar maakt. En waar Juda zijn aanbod geen gestalte heeft hoeven te geven, omdat er straks die wonderlijke ontknoping volgt, al was hij bereid om het te doen. Daar heeft de Heere Jezus Christus inderdaad de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen. En waar Juda moest zeggen, ik heb het verdiend. God heeft de ongerechtigheid gevonden. Ik heb er geen recht meer op om kind bij de Vader thuis te zijn, maar als een slaaf buitengesloten te worden. Dan was hij zonder enige zonde en zonder enige ongerechtigheid. Hij, Sion's betalende borg, die in grote vrijwilligheid, zonder dat hij erom gevraagd wordt, zoals je dat ook bij Juda ziet, zichzelf als borg aanbiedt. En toen hij de gestalte van een slaaf had aangenomen, gemeente, toen is hij die weg van de slaaf gegaan, gehoorzaam geworden tot de dood, ja de dood des kruises. En dat was de smadelijke dood die een slaaf in die tijd onderging. Hij heeft dat kruis gedragen, hij heeft de schande veracht. Juda's grote zoon, hij is zo de borg van een beter verbond geworden. Voor vijanden die hij zijn broeders wilde noemen. Dat heeft hem wat gekost, denk u dat in, gemeente? Misschien helpt het ons eindelijk om de zonde te gaan haten. En de zonde te ontvluchten. En er niet langer van te smullen. En er niet langer in te zwelgen. En niet langer goedkoop erover te praten van... Nou ja, de Heere Jezus is toch voor de zonde gestorven, dus dan komt het toch met je goed. Ziet u dat, hoe het hem zijn plaats heeft gekost in het Vaderhuis? De Zoon van God die daar omringd werd door zijn heilige engelen, die als dienstvaardige knechten letten op zijn wenken om hem te dienen, is naar deze wereld gekomen, mens geworden in de nacht van Bethlehem. Volgende week beginnen de Adventsweken, gemeente. We gaan naar Kerst toe. En de boodschap mag weer klinken. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Zo'n diepe weg, o Heer Jezus, God en mensen, die aanvaardt het deze staat. Maak mij vrij door uw band. We worden geroepen, gemeente, daarover te denken wanneer we ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Wij zondigen niet goedkoop. En als iemand vanmorgen zegt, ja maar dominee, ik ben toch een kind van God en God die vergeeft toch je zonde dan. Dan zeg ik, juist dan zal er in uw hart de pijn zijn. En juist dan zal er in je hart de afkeer zijn. En juist dan zal er in je hart het verdriet zijn. Want wat is het een zware weg geweest, gemeente, voor hem om borg te zijn. Gaat u nog even mee naar Gethsemane. Daar wordt hem een beker aangereikt. Een andere beker dan die van Jozef. Wat zit erin? Daar zit mijn zonde in en de uwe, de jouw. Er zit Gods toorn over de zonde in. Daar zit Gods straf over de zonde in. Mijn naam staat erop. En de Vader geeft hem aan hem. Omdat hij gezegd heeft. Ik zal borg zijn. Denk nou toch niet, gemeente, dat de Heere Jezus dat gemakkelijk heeft kunnen doen. U weet het toch, als die beker naar hem toe komt, dan breekt het angstzweet hem uit, dan zweet hij bloed. Dan smeekt hij, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Zo diep gaat zijn angst. Er staat in de Hebreeënbrief dat hele diepe woord. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Daar kan ik niet bij, de Zoon van God. Die gehoorzaamheid moest leren. Toen deze beker op hem afkwam. Hoe komt dat toch, gemeente, dat wij zo goedkoop over genade praten soms? Hoe komt dat toch dat wij zo gemakkelijk over de zonde heen huppelen vaak? Hier kun je alleen maar verwonderd over zijn. Hier kun je alleen maar ontroerd van worden. Hem naar voren te zien treden die zegt, ik zal borg zijn. De beker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? En toen hing hij daar op Golgotha en toen klopte hij aan de poorten van het Vaderhuis. En toen stond hij er buiten. Als een slaaf. Geen toegang meer als zoon. Hij kon op dat moment zelfs niet zeggen, mijn Vader, zelfs dat niet. Voelt u wel aan hoe diep dat gaat, gemeente? En waarom uit liefde tot de Vader, wiens eer hij op het oog heeft, en uit liefde tot hen die hij zijn broeders wil noemen, en met het oog op hun zaligheid. Gemeente, ziet u de grote zoon van Juda, ziet u de borg. Dat is het tweede stuk van dezelfde proeving. Of u de gewisse belofte van God gelooft, dat hij uw borg wil zijn. En dan zegt iemand, dominee, ik vind dat zo groot. Gelukkig. Gelukkig dat je dat groot vindt. Weet u wat ik niet zo goed begrijp? Dat er in ons midden zoveel zijn, ouderen en jongeren, die ondanks een prediking van tientallen jaren, zo gemakkelijk zeggen dat ze een kind van God zijn. Zo gemakkelijk zeggen dat de Heere Jezus voor hun zonde gestorven is. Dat klopt niet. Dat past hier niet bij, gemeente. Ik ben zo blij als iemand zegt, dominee, ik vind dat zo groot. Want dat is ook zo. Daar kan je nooit groot genoeg van denken. Alleen als vanmorgen dan iemand hier in de kerk zit die zegt, ja, en ik vind dat uiteindelijk te groot. Dan vraag ik u wel, en wat wilt u dan? Want er is geen andere weg, de zonde die moet betaald worden. Ons avondmaalsformulier zegt dat ook Gods recht moet voldaan worden. Ik voor u daar, gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is van 2-1 gemeente. Of hij sterft als borg in mijn plaats. Of ik doe het voor mijzelf. En weet u wat nou zo groot is? Dat deze borg zich aanbiedt. En dat in de stilte waar een zondaar zwijgt, omdat hij geen verweer meer heeft, die stem klinkt. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik heb verzoening voor hem gevonden, dat hij niet in het verderf zou neerdalen. Ik heb al zijn zonde volkomen betaald. Gemeente, dit is zo groot. Dit gaat zo hoog. Dit is een liefde, gemeente. Waarvan ik de hoogte niet meten kan. En waarvan ik de diepte niet peilen kan. Al ontdek ik wel, ze gaat zo diep dat ze mij vindt waar ik lig. In de diepte van mijn verdorvenheid en van mijn schuld. En ze is zo lang en ze is zo breed. Dat ik er geen einde aan kan zien zover het west verwijderd is van het oosten. En weet u wat nou een avondmaalganger doet? Avondmaalganger zegt, ik vlucht tot hem. Want in mij is de dood en in hem is het leven. Waar moet ik dan anders naartoe? Hij is de behouder van het leven. Hij die slaaf werd. Opdat zonde slaven die het waard zijn in hun slavernij eeuwig om te komen. Weer thuis zouden mogen komen. Dat machtige wonder zouden horen. Deze, mijn zoon, en in mijn hart leeft het, ik ben niet waard uw kind genoemd te worden. Mijn zoon, verloren, maar gevonden. En dan is er nog de derde gemeente waar u op moet letten. Er zijn immers 3 stukken in de voorbereiding. Waar u op moet letten, dat is dat er nou ook zoveel veranderd is in het leven van de zonen van Jacob. Juda spreekt immers ook namens hen allen. We ontdekken dat er maar niet alleen berouw is gekomen over de zonde, omdat ze die zonde zijn gaan zien en daarom zijn gaan zwijgen. Maar er is ook bekering gekomen, gemeente. Dat wil zeggen, ze zijn de weg teruggegaan. Dat is niet de gemakkelijkste weg. Maar genade bekeert ook. Want dat wordt ook volkomen duidelijk. Als je de broers aan het slot van hoofdstuk 44 ontmoet, dan zijn ze anders en dan spreken ze anders. Moet je eens horen met hoeveel liefde Juda over Benjamin spreekt. Hij is alleen van zijn moeder overgebleven. En mijn vader heeft hem lief. Dat is een verschil. Want dan was destijds de hele kwestie met Jozef en toen waren ze jaloers. En ze zeiden, die jongen die wordt volgetrokken, moet maar eens zien wat een mooi pakkie die krijgt. En ze konden hem niet meer luchten en niet meer zien. En nou zegt Juda alsof het heel gewoon is. Zijn vader heeft hem lief. Meneer, ik garandeer u. Als mijn vader kiezen moet, dan ziet hij liever dat Benjamin terugkomt dan dat ik terugkom. Want als Benjamin niet terugkomt, dan wordt het zijn dood. Benjamin, zoon van Rachel. Zijn lievelingsvrouw die verkoos boven onze moeder Lea. De enige van de twee die is overgebleven sinds zijn broer Jozef vermist is. De zoon van zijn ouderdom. De jongste. Ook al is hij inmiddels 29 jaar en al is hij getrouwd en al heeft hij zelf kinderen. Zoals uit het vervolg blijkt. Maar als je een keer de jongste bent, dat weten er hier in de kerk ook wel. Dan blijf je altijd de jongste. Al zijn ze zo, het is toch de kleinste. Dat is hij voor vader. Daar heb je nou een bewijs, gemeente, dat het echt is bij die broers. Dat ze waarachtig berouw is, gemeente. En dat ze waarachtig het zoeken van de borg is. Dan verandert er ook wat in je leven, gemeente. Dan komt er waarachtige bekering. En dan komen de vruchten waaraan de boom gekend wordt. En vooral die ene vrucht. Die van de broederlijke liefde. De Heer Jezus zegt dat in zijn discipelkring, wanneer Judas is uitgegaan in de nacht waarin hij verraden werd. Hieraan zal de wereld weten dat ge mijn discipelen zijt, zo geliefde hebt onder elkander. En daar heb je nou ten voeten uit, gemeente, derde punt van dezelfde proeving. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle haat en vijandschap van harte afleggende. Een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in hartelijke liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Gemeente, mag ik u voor één ding waarschuwen en dat is dat u het avondmaal gebruikt als een tussendoortje in een werelds leven. Kijk, het gaat er niet om dat een mens tegen zijn zin in de zonde valt. En het gaat er niet om dat een mens zichzelf zo kan tegenvallen. Maar een avondmaalganger die zijn leven voor het avondmaal en zijn leven na het avondmaal gewoon op de oude voet voortzet, gemeente, dat is een gruwel. Dat maakt dat de Heilige Geest in ons midden bedroefd wordt en dat de Heer in zijn werk wordt tegengestaan. Je kan niet van de dansvloer naar de avondmaalstafel en vervolgens naar de dansvloer terug. Je kan niet van een leven voor je zaak en je bedrijf alleen eventjes naar het avondmaal. Om dan vanaf de vroege maandagmorgen weer in je bedrijf onder te duiken. Om nou zomaar een paar dingen te noemen, gemeente. Dat kan niet. Dan laat je leven zien dat je avondmaalgang een leugen is geweest. De avondmaalganger leert zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En vooral dat ene, in waarachtige liefde en eenigheid. Krijgen we allemaal huiswerk mee, gemeente. Naar wie moet u van de week toe? En dan krijgen we allemaal mee stof voor zelfonderzoek. Hoe praten we over elkaar en hoe praten we met elkaar? Er is zoveel, gemeente. Dat het licht van dit woord niet kan verdragen onder ons. En ik zeg het als een van u. Ik zeg het namens mijn zender, voor wiens rechterstoel wij allemaal zullen moeten verschijnen. Snapt u het? Vanuit het derde punt komen we weer bij het eerste punt terecht. Verootmoediging. Vanuit het eerste punt komen we weer bij het tweede punt terecht. We hebben een borg nodig. En Heere Jezus die vijanden heeft lief gehad en die voor de zijden gebeden heeft. En vragen, was mij in uw bloed. Reinig mij. Vernieuw me door uw Heilige Geest. Lieve mensen, wat een zegen zou dat zijn. Dan zou de wereld zeggen, moet je nou eens zien hoe lief ze elkaar hebben. Als die wereld zich eraf vraagt hoe dat nou kan, dan krijgt die wereld het antwoord, omdat Christus ze heeft lief gehad. Nee, dan moet u niet toch nog wat willen zeggen. Dan moet u niet proberen uzelf te verweren. Dan moet u niet proberen om een beschuldigende vinger naar een ander uit te steken. Dan is het niet goed. En dan ben je niet op je plaats. En dan hoor je zo niet aan het avondmaal. Dan kunnen we alleen maar zwijgen. En alleen maar buigen. En vluchten naar de schuilplaats achter die borg. Wees gij mijn borg, Heere. Om daar dat wonder te ervaren, dat je daar die broeder en zuster ontmoet met wie je zo in de klins ligt. En dat je samen het van die borg moet hebben. En dat je daar samen leert zingen, waar liefde woont. Gebied de Heere de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven. Tot in eeuwigheid. Amen. Samen nog een keer luisteren naar het formulier, zover dat handelt over de voorbereiding, al hebben we het meeste daarvan in de preek ook al wel gehoord. De kerk zet het nog een keer voor ons op een rijtje, opdat we dat deze week ook zullen overdenken. Als ze zegt, geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus met deze woorden. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken liegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken niet gelukkig zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, dat is zijn geweten, of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom u ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang ze in deze zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis die des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Amen. Wij willen samen danken. Heere, daarmee is de hele boodschap van vanmorgen samengevat. Dat u onwaardigen waardig maakt. Mensen die zwijgen moeten, omdat ze geen antwoord meer hebben tegenover de rechter, en die dan mogen schuilen achter de borg, die wel een antwoord heeft. Ik voor u. Heere, dat is een vernederende boodschap. Het is soms een hele weg om het te leren, dat hebben we bij de broers van Jozef al gezien. Maar wat een zegen om het te leren. Wat een bevrijding ligt erin. Wat een wonder dat u zulken ontvangt om met hen te eten. Zegen ons deze week, Heere. Laat de Heilige Geest het maar uitwerken. Toepassen. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. En in het midden van de gemeente uw werk zichtbaar wordt. Tot een getuigenis voor onze omgeving. Uit genade alleen. Amen. We zingen tenslotte Psalm 79, vers 4 en vers 7. 79, 4 en 7.